Dit is het eerste deel van een serie lezingen waarin ik je ga helpen om de Bijbel te gaan ervaren als een wonderboek in je leven. Om de Bijbel te gaan ervaren als een boek waarin je God kunt ontmoeten en waarin je schatten kunt vinden. Maar voor velen is de Bijbel een moeilijk, toegankelijk en zeer omstreden boek. De Bijbel is een geestelijk boek en daarom wil ik ook beginnen met een gebed. Want alleen de Geest van God kan ons de schatten uit de Bijbel laten zien. Hebben we de Geest van God niet, is die niet in ons werkzaam. Als we de Bijbel lezen, dan blijft de Bijbel een dood boek. Dan blijven het letters. Maar de Geest maakt deze letters levend. En daar wil ik voor bidden. Hemelse Vader, u bent de schepper van hemel en aarde. En u heeft ons een geweldig mooi boek gegeven, waarin wij u mogen ontmoeten. Maar het is een geestelijk boek. En ik bid, Heer, dat u deze letters levend maakt door uw geest. Dat op het moment dat wij met uw woord bezig gaan, met de Bijbel bezig gaan, dat die woorden tot leven gaan komen en wij de schatten mogen gaan ontdekken die u heeft gelegd in de Bijbel. En ik bid zo, wilt u met uw heilige geest op ons neerdalen, onze ogen openen, onze oren openen, omdat we de geestelijke werkelijkheid achter de letters mogen gaan ontdekken. In Jezus' naam. Tijdens deze cursus ga ik je leren de Bijbel op een heel andere manier te zien en leer ik je de geestelijke schatten uit de Bijbel te halen. Want de Bijbel is een gecodeerd boek en als je de code niet bezit, wordt het een wettisch en ontoegankelijk en moeilijk boek. Maar als je eenmaal de geheime code begrijpt, dan ontvouwt de Bijbel zich als een schatkamer van geestelijke schatten. En ik heb het nu niet over de Bijbelcode van Michael Drosnin, die de Bijbel ziet als een soort boek die je met de computer kunt analyseren en zo geheime boodschappen eruit kunt halen. Nee, ik heb het hier over een geestelijke boodschap die verborgen zit in de teksten en die je door openbaring kunt ontvangen. Als je echter de sleutels gaat begrijpen, zullen er steeds meer Bijbelgedeeltes voor je opengaan. En in deze cursus zul je iets leren over het ontstaan van de Bijbel, de betrouwbaarheid, maar bovenal iets over de geestelijke schatten en hoe je deze zelf uit de Bijbel kunt ontdekken. Het ontstaan van de Bijbel. Het woord Bijbel stamt af van het Griekse woord Biblia, wat boeken betekent. En de Bijbel is dan ook eigenlijk een verzameling van 66 boeken, geschreven door een diversiteit aan schrijvers over een periode van vele duizenden jaren. En onder de schrijvers waren mensen met heel verschillende achtergronden. Er waren vissers, schaapherders, koningen. Maar er was ook een arts, een belastinginner en een profeet. En verschillende mensen uit verschillende beroepen in veranderende tijden en culturen hebben een bijdrage geleverd aan het schrijven van de Bijbel. De Bijbel is dus geschreven door gewone mensen over een tijd van enige duizenden jaren. En niemand van hen afzonderlijk wist dat hij de Bijbel aan het schrijven was. Want schrijvers die tekenden gewoon gebeurtenissen op die plaatsvonden, of woorden of opdrachten die ze van God ontvingen. En sommigen die hebben hele mooie gebeden opgeschreven of gedichten, en anderen hebben wijze woorden opgeschreven, en weer anderen hebben geschiedkundige verslagen gemaakt. In de Bijbel wordt de mens niet mooier afgeschilderd dan ze is. Fouten en tekortkomingen worden ook gewoon genoemd in de Bijbel. En dat maakt de Bijbel ook zo'n boek van mensen, waarin je jezelf kunt herkennen. En er is ook nagenoeg geen onderwerp die niet wordt beschreven in de Bijbel. In de loop van de jaren werden de geschriften in eerste instantie door de Joodse gemeenschap bewaard en verzameld. En sommige geschriften werden belangrijker gevonden dan andere, en de belangrijkste werden gebundeld tot een boek wat wij nu het Oude Testament noemen. Deze bundelboeken werden door Jezus steeds aangehaald als hij het had over de schrift. En zowel het schrijven als het samenstellen van de afzonderlijke geschriften tot een boek was gewoon mensenwerk. Er kwam in de meeste gevallen geen bovennatuurlijk ingrijpen of uitzonderlijke goddelijke leiding aan te pas, zoals bijvoorbeeld wel wordt beweerd van sommige andere spirituele boeken. Toch geeft Jezus zelf een bijzondere goddelijke waarde aan de schrift. Hoe dat kan, ga ik later nog op in. Want de Bijbel is geen gechanneld boek en is niet geschreven door verlichte mensen. De Bijbel is geschreven over duizenden jaren door onvolmaakte mensen. En de Bijbel is vele malen overgeschreven door, wederom, onvolmaakte mensen. En onvolmaakte mensen hebben een keuze gemaakt uit de vele geschriften die in omloop waren, tot het maken van de bundel die wij nu het Oude Testament noemen. Deze Joodse Bijbel wordt ook wel eenvoudig door Jezus de wet genoemd. Hiermee wordt dan niet een wetboek genoemd, bedoeld zoals wij dat kennen, met allemaal regeltjes en wetjes, maar onder de wet wordt bedoeld de levenslessen, de woorden van God, die God via de schrift aan de mens heeft gegeven, dwars door alle verhalen uit de Bijbel heen. Jezus zegt dat geen enkele punt of komma, geen enkele letter of regel van de wet onbelangrijk is, maar dat alles een betekenis heeft en dat alles vervuld zal worden. We lezen dat in Matteüs 5, vers 17, daar staat, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want, voorwaar, ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of titel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van deze kleine geboden ontbindt, en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Nou, dan zul je je afvragen, hoe is het dan mogelijk dat onvolmaakte mensen, die elkaar niet eens kenden, toch een volmaakt en harmonieus boek geschreven hebben die de inhoud van Gods boodschap bevat? Nou, dat is nou precies het mystiek van de Bijbel. Voor wetenschappers en mensen die in hun verstand zitten, is dat niet te begrijpen. Je kunt dat alleen begrijpen vanuit je geest. God is in staat zijn volmaakt plan uit te voeren met ons onvolmaakte mensen. Dat is juist het kenmerk van God. Dat heet genade. De Bijbel is een schitterend voorbeeld van hoe God ook ons onvolmaakte mensen kan brengen tot zijn volmaakt doel. Als je alleen al deze boodschap van de Bijbel kunt aanvaarden in je hart, heb je de diepste boodschap van de Bijbel al begrepen. Met de komst en de openbaring van Jezus Christus is er een nieuw hoofdstuk in de geestelijke geschiedenis van de mensheid en de Bijbel begonnen. Vier mensen hebben het leven van Jezus opgetekend in vier evangeliën. En evangelie betekent gewoon een blijde boodschap, een goede boodschap. Daarna hebben de eerste volgelingen van Jezus het onderwijs van Jezus op schrift gezet in diverse verslagen en brieven. En bij elkaar vormen deze geschriften ons Nieuwe Testament. Ook deze geschriften werden door onvolmaakte mensen geschreven en onvolmaakte mensen hebben uit de vele beschikbare geschriften een keus gemaakt om deze te bundelen tot ons Nieuw Testament. En samen met het door de Joodse gemeenschap gebundelde Oude Testament vormt dit ons bekende Bijbel. Nou, ik wil graag iets delen over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Hoewel dit eigenlijk een zinloze discussie is, wil ik er toch graag iets over zeggen. Als je de Bijbel eenmaal hebt leren kennen als een geestelijk boek, waarin je God kunt ontmoeten, zoals miljoenen mensen dat hebben gedaan, is het totaal geen vraag meer of de Bijbel betrouwbaar is of niet. Deze mensen weten het diep van binnen dat dit een boek van God is. Wetenschappers zullen nooit in wonderen geloven, ook al gebeuren ze voor hun ogen en kunnen ze de dingen niet verklaren. Want een wonder past per definitie niet in het wetenschappelijk denken. Dus iedere poging om de Bijbel wetenschappelijk proberen te verklaren is op zich al een tegenstrijdigheid. Want een wonder, dat is juist een ingrijpen vanuit de hogere goddelijke dimensie in ons aards bestaan. En we kunnen dat dus per definitie niet bevatten met onze wetenschap, met ons verstand. Nou, en de Bijbel is een wonder. Dus we moeten niet proberen alles te kunnen begrijpen van de Bijbel, want dan maak je de Bijbel kapot. Net zo goed als je niet alles moet willen kunnen begrijpen van God, want dan maak je God kapot. Want God is veel groter dan ons kunnen begrijpen, dan ons kunnen bevatten. En zo is de Bijbel ook veel groter dan ons kunnen begrijpen of kunnen bevatten. Toch wil ik een aantal dingen noemen die mensen kunnen helpen de Bijbel als boek van God te aanvaarden. Nou, ten eerste, de Bijbel is geen geschiedenisboek. De Bijbel beschrijft gebeurtenissen vanuit een geestelijk perspectief. Daar maken we al vaak een fout. Wij willen vanuit ons menselijk perspectief de Bijbel gaan lezen en begrijpen en snappen niet dat het een goddelijk geïnspireerd geschrift is die vanuit een goddelijk perspectief de gebeurtenissen geschrijft. Het gaat dus om de geestelijke waarheid achter de gebeurtenissen. En om die te kunnen weergeven, worden gebeurtenissen soms op een andere manier verteld dan zoals wetenschappers zouden doen om puur de feiten weer te geven. En wat zeggen wetenschappers dan? Ze zien tegenstrijdigheden in de Bijbel. Maar ze snappen niet dat het gewoon een andere setting is van waaruit dingen beschreven zijn. Overigens zijn er een overvloed aan archeologische vondsten die aantonen dat de Bijbel wel degelijk betrouwbaar is en dat de gebeurtenissen in de Bijbel wel degelijk hebben plaatsgevonden. Ik heb onlangs een artikel gelezen over de doortocht door de Rode Zee, waarin blijkt dat daar waar het volk van Israël door de zee heen is gelopen, blijkt door dieptepeilingen dat er een soort onderzeese brug is, waar het water een stuk ondieper is dan links en rechts. Ook hebben ze, toen ze dat verder zijn gaan onderzoeken, hebben ze resten gevonden van strijdwagens van Egyptenaren, zoals dat beschreven staat in de Bijbel. Dit is slechts één ding van de vele beschikbare archeologische vondsten die aantonen dat de geschiedkundige gebeurtenissen beschreven in de Bijbel ook daadwerkelijk gebeurd zijn. Nou, de Bijbel is overgeleverd door keer op keer de geschriften over te schrijven. En nu beweren sommige mensen dat in de loop van de tijd er veel overschrijffouten zijn gemaakt, zodat wij nu niet meer weten wat de oorspronkelijke tekst zou zijn. Maar dat is niet waar. De Joden waren zeer nauwkeurig in het overschrijven. Dat blijkt uit het feit dat er zeer oude handschriften zijn gevonden die nog exact dezelfde woorden bevatten van veel latere handschriften. En er zijn inmiddels zeer veel oude handschriften gevonden, waarmee vergeleken kan worden, waardoor we weten dat de Bijbel zeer betrouwbaar is. Maar een voor mij veel groter bewijs van de betrouwbaarheid van de Bijbel is de kracht die ervan uitgaat. Miljoenen mensen hebben de kracht van de Bijbel ervaren in hun leven. En de Bijbel ontvouwt zich als een krachtbron, een wonderboek, een wonder van goddelijke inzichten, sturing in het leven, een ontmoeting plaats om God te ontmoeten, een spiegel voor de ziel, een boek van troost en een boek van genezing voor allen die de Bijbel aanvaarden als het door God gegeven boek. De Bijbel vormt een wonderlijk harmonieus geheel en ontvouwt het goddelijk plan met de mensheid door de eeuwen heen. Er zijn veel voorspellingen die verderop in de Bijbel uitkomen, beschreven door schrijvers die veel later hebben geleefd. Hoe kan de Bijbel betrouwbaar zijn als deze door onvolmaakte mensen is geschreven, zul je je misschien afvragen. Nou, zelf heb ik regelmatig meegemaakt dat dingen die ik deed, zei of schreef, achteraf heel duidelijk door God geïnspireerd bleken te zijn. Maar op dat moment zelf was ik me daar niet van bewust. Ik deed gewoon wat ik in mijn hart kreeg. Toch bleek daar een goddelijke inspiratie in te zitten, waardoor mensen diep werden geraakt en andere mensen de boodschap als van God hebben ervaren. Nou, ik als onvolmaakt mens werd gebruikt om voor een ander een volmaakt rechtstreekse boodschap van God door te geven. Nou, dit maken we in principe allemaal mee als we met God wandelen. Onbewust geven we allemaal dingen van God door. En dit illustreert goed hoe de Bijbel tot stand is gekomen. God heeft mensen tijdens het schrijven geïnspireerd zonder dat ze dit zelf door hebben gehad. Ze waren zich niet bewust van de goddelijke inspiratie. En daarna heeft God weer andere mensen geïnspireerd om precies de juiste handschriften te bundelen in wat we nu de Bijbel noemen. Dus mensen waren niet verlichte mensen die van God doorkregen door bidden en vasten en een heilig leven leiden van welke boeken gebundeld moesten worden of hoe ze de geschriften moesten schrijven. Dat ze zich eerst zouden afzonderen, toen gingen ze bidden en vasten totdat ze zo zuiver van geest waren en toen konden ze de stem van God verstaan en toen hebben ze een Bijbelboek opgeschreven. Wel nee, het waren gewoon mensen zoals jij en ik, die gewoon dingen hebben opgeschreven wat later gebundeld is. Alleen het goddelijke element komt van God. God heeft mensen bestuurd zonder dat ze dat wisten. Nou, als je eenmaal hebt meegemaakt dat God zo kan werken, is het niet moeilijk meer te geloven dat de Bijbel het boek van God is. Het koninkrijk van God is voor eenvoudigen van hart, zegt Jezus. En ik ben simpel. Ik ben een eenvoudige ziel die gewoon dat gelooft. Dat God wonderen kan doen. Dat God met onvolmaakte mensen volmaakte dingen kan doen. Als je dat trouwens niet gelooft, dan is er helemaal geen hoop meer. Want dat is de basis van ons geloof. Dat God in staat is met de mensheid die zeer onvolmaakt is, toch tot zijn volmaakt plan te komen. Nou, de Bijbelkritiek komt altijd van mensen die geen ontmoeting met Jezus hebben gehad en die geen ervaring van God in de Bijbel hebben gehad. Het zijn mensen die alleen in hun verstand zitten en met hun verstand de Bijbel gaan beredeneren en geen werkelijke openbaring hebben. Bijbelcritici kun je dan ook nooit overtuigen door redeneringen, alleen door ervaring. De Bijbel is een geestelijk boek en ook alleen als zodanig te begrijpen en te ervaren. Geloof je niet dat de Bijbel een geestelijk boek van God is, dan zul je het ook nooit als zodanig ervaren. Maar er zijn zeer veel voorbeelden van mensen die door het lezen in de Bijbel tot een ontmoeting met God zijn gekomen en daardoor tot geloof zijn gekomen. Het geloof en vertrouwen dat God met onvolmaakte mensen een volmaakte weg kan gaan is de basis van ons leven. Mis je dit en kun je dit niet geloven, dan is er geen basis om te vertrouwen dat alles eens goed gaat komen. Heb je hier wel vertrouwen in, dan is het geen probleem om de Bijbel te zien als een godsgeschenk aan de mensheid gegeven, als een wegwijzer voor ons leven hier op aarde. Ik hoop dat je door deze korte maar krachtige boodschap gewoon iets hebt geproefd van de kracht die vanuit het woord van God uitgaat. Maar de enige manier om zelf hiervan overtuigd te raken is dat jij het boek van God gaat pakken, dat jij de Bijbel gaat pakken, een gebed gaat doen en gaat zeggen van: Heer God, als dit echt uw boek is, wilt u dan via dit boek tot mij gaan spreken. En dan ga je de Bijbel openslaan en dan ga je lezen en dan zul je gaan ervaren dat God zelf via het boek, dat mooie boek, dat wonderboek, tot je hart gaat komen. Ik weet van zoveel verhalen en ik heb het ook in mijn eigen leven meegemaakt dat ik dit gebed uitsprak en de Bijbel opensloeg. En dat toen precies die tekst naar voren kwam die ik op dat moment nodig had. Want God is een God van wonderen. Ik wil weer afsluiten met een gebed en je vragen om dit te gaan doen. Hemelse Vader, u bent de God van liefde. Ik wil u danken voor dit geschenk wat u de mensheid, wat u mij heeft gegeven. Dit heilig boek waarin u ons wil ontmoeten, waarin u ons wil onderwijzen. Maar dit boek is alleen geestelijk te verstaan. En ik bid, wilt u met uw Heilige Geest, uw Geest en Openbaring, komen op dit moment. Dat moment dat wij het boek, de Bijbel, gaan openen, dat we dan daarin u zullen ontmoeten. Dat die letters die voor ons staan tot leven gaan komen. En dat we de geestelijke sfeer, de geestelijke waarheid achter de letters mogen gaan ontdekken. En dat het ons hart zal raken, dat het ons leven zal transformeren. En dat we daarin gemeenschap met u mogen hebben. En zo zegen ik en ieder die nu luistert en die dit gaat proberen, in de naam van Jezus Christus. Amen.